Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En ook het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 135, vers 8. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, vers 8. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met het oog op artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt over de rechtvaardiging van de goddeloze, lezen wij Romeinen 3 vanaf vers 19 tot het einde. Romeinen 3 vanaf vers 19 tot het einde. In Romeinen 3 vanaf vers 19 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen, en is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij één ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet tot zover. Laten we samen bidden. Heren, vanmiddag wilt u ons onderwijzen in het merg van het evangelie. Dat is onmisbaar tot de zaligheid. Wie niet rechtvaardig verklaard is, is verdoemd. En tegelijkertijd hebben we ook gelezen over de verborgenheid daarvan. En daarom komen we u smeken om uw Heilige Geest. Zou u door uw Geest vanmiddag onze oren willen openen? En dat we zullen luisteren. Alsof het alleen maar voor mij persoonlijk was. Dat we zo zullen luisteren, omdat ons leven ervan afhangt. Zo zullen luisteren, omdat het gaat over eeuwig wel en eeuwig wee. Zo zullen luisteren, dat we uit uw mond, als verdoemelijke zondaren, de vrijspraak zullen horen. Heren, doet u het ons toch ervaren tot in het diepst van onze ziel, dat de wet ons veroordeelt. Of we gaan niet verloren, we liggen al verloren. Met dit verschil, dat in deze ellende waarin we ons bevinden, nog het evangelie wordt verkondigd. Dat zal straks niet meer zijn als wij ons verhard hebben. Als we volharden in ongeloof. Aan de overkant zal er nooit meer een preek gehouden worden. Nooit meer het aanbod van genade. Nooit meer een traan van Jezus. Dat is toch zo ontzaglijk, Heren. Die korte tijd dat we hier op aarde zijn. Misschien vandaag nog hier en misschien volgende week begraven. Want dat is de werkelijkheid wat we tegen elkaar zeggen. Wat we steeds zien en merken. En toch ten diepste niet geloven. En daarom wil u vanmiddag opstaan. En wilt u dat ware geloof in onze harten ontsteken, Heren. Want het is donker van nature. En dat het licht mag worden in ons hart. En als het licht is, dan zien we de puinhoop die we gemaakt hebben in het paradijs. Heren, zou u zich over ons willen ontfermen. En wilt u door genade de hemelen scheuren. Het evangelie openen. Harten raken. Ons tot u bekeren. O, zou u willen opstaan. En zich over ons willen ontfermen. Wees u ons nabij en goed. Het is toch het beste plekje, Heren. Dat we hier mogen zijn vanmiddag, dat zou ons al zo diep moeten verwonderen. Wij bidden u, wilt u het bekronen met uw zegen. En wilt u geven dat we werkelijk het voorrecht ervan mogen beleven. Zou u zo uw woord vanmiddag in onze harten willen leggen. In de harten van jongeren en van ouderen. U weet wie we zijn. Hoe verschillend. Toch is er niemand die naar u vraagt. En te midden van die mensen daalt u zo laag af. en klop u op de deuren van het hart. Heere, wil zo vanmiddag ook geven dat die klop gehoord mag worden. En dat we er niet meer onderuit kunnen. Werk uw zaligheid genadig in ons uit. Zegen de gemeente, Heere. Wees ons tot een vurige muur rondom. We hebben het meeste vrezen voor de zonde, de tijdgeest. Wil u onze jonge mensen in het bijzonder ook gedenken? Raak ze in hun ziel. Als het vanmiddag gaat over de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dan is toch niemand te slecht voor dat evangelie. Want het is juist voor goddelozen. Wil dan geven dat het gebod in ons leven zal komen. En dat de zonde levend zal worden. Zo'n stapel, zo'n berg met zonde. Dat we geen goede gedachten meer van onszelf hebben. Dat we sterven aan alle eigen waan. Aan eigen kunnen. Aan eigen denken. Om u over te houden, u in Christus, o God. Wilt u zo vanmiddag uw naam verheerlijken? Geef helderheid in het spreken, een opmerkzaam hart in het luisteren. We dragen ons land aan u op. Ergens is het toch een chaos, Heere. In de politiek, waar iedereen weer het zijne roept. Met angst en beven zien we de aanstaande verkiezingen tegemoet. O Heere, zou u nog over ons land willen ontfermen? En zou u nog ogen willen openen? En zou u nog mannen willen verwekken die werkelijk ons belang op het oog hebben? Zou u alstublieft maar willen geven, Heere, dat er naar de norm van uw woord geregeerd zal worden? Maar verdiend hebben we het niet. En we weten ook dat deze weeën doorgang moeten vinden. Om naar het einde te komen. Na de wedergeboorte van alle dingen. O God, gedenk ons er. Dat onze ziel toch gered zou mogen zijn. Te midden van de oordelen en de duisternis. U gaat wel door, maar dat we er ook onderwerp van zouden mogen zijn. Heere, wilt u geven in het hart van alle die geen belijdenis hebben gedaan. Dat er een verlangen komt. Om het te mogen doen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat er onder ons door genade zijn die belijdenis hebben gedaan en daarom ook verlangen om de belijdeniscategorisatie te volgen en het ook in het midden van de gemeente hun ja-woord te geven. Dat wil zeggen die genade kennen. Heere, zou u zo zich over ons allen willen gedenken? De kerk waarvan we deel uitmaken, zo diep in verval, onze medebroeders in de bediening. Wij bidden u, wil gij met uw heilige geest genadig werken. En dan dragen we ook het volk Israël aan u op. Het is onze oudste broeder. Wilt u het deksel wegnemen, dat nog steeds op het aangezicht van het Joodse volk ligt. Opdat ze tot de erkentenis mogen komen dat Jezus de Messias is. Wat zal er nog veel gaan gebeuren? En de grote vraag is, ben ik door een ware geloof verenigd met het Lam? Zegen daartoe uw woord vanmiddag. Gedenk ook onze geëerbiedigde vorstin en haar huis. Gedenk de overheid, ook op het eilandelijk niveau. Heere, wilt u ons allen uit genade nabij zijn? Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 85, het tweede en het vierde vers. Heef dan, o Heere, uw gramschap nimmer en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 2 en 4. Thank you. Met Godshulp vervolgen wij onze Nederlandse geloofsbelijdenis en aan de orde van behandeling is artikel 22. Artikel 22, dat handelt over onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Artikel 22. Wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van node is, in Jezus Christus zij, of, zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, dewelke de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Tot zover. Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats letten we op de kennis van het geloof. In de tweede plaats het omhelzen door het geloof. In de derde plaats de volkomenheid in het geloof. En tenslotte geen rechtvaardiging zonder geloof. Dus de kennis van het geloof, het omhelzen door het geloof, de volkomenheid in het geloof en geen rechtvaardiging zonder geloof. Om dit artikel, gemeente, gaat het in uw en in mijn leven. Als wij getroost willen leven en zalig sterven, dan moeten wij weet hebben van dit artikel. Het is vanmiddag of we hebben de vrijspraak van onze zonde gehoord door het geloof. En dan zijn we vrij. En als dat niet zo is, dan zegt de schrift vervloekt. Dus u voelt wel aan dat het vanmiddag gaat over het wel en het wee voor onze ziel. Eeuwig wel en eeuwig wee. Het gaat niet over een randzaak waar je verschillend over zou mogen denken. Maar het gaat over de kern en over het merg van het evangelie. Als wij hierin dwalen, dan dwalen wij tot verderf voor onze ziel. Niet zodra legt de Heilige Geest gewicht in de schaal, of die vraag wordt geboren, Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Heeft u die vraag wel eens gesteld vanuit de nood van uw ziel? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe moet dat nu als ik zo dadelijk ga sterven en God ontmoeten? En ik sta voor die grote witte troon van God. Weet u het antwoord ook in uw ziel? Artikel 22 is eigenlijk heel persoonlijk. Je zou kunnen zeggen, artikel 22 laat ons zien hoe wij deel krijgen aan Christus, de enige hoge priester. Want over hem ging het in artikel 21. Artikel 21 heeft op een heerlijke wijze uitgestald dat wat Christus gedaan heeft op Golgotha, dat is genoeg. Daar hoeft niets meer bij. God heeft die rechtvaardigheid die hij eist van u en mij op Golgotha geopenbaard, geschonken. Hoort u dat? God eist gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij eist dat wij volkomen in overeenstemming met zijn heilige wet leven. In woorden, werken en gedachten. 24 uur op een dag. En God mag het eisen. Maar artikel 21 die heeft ons zo heerlijk laten zien. Want niemand kan aan die eis voldoen. Dat God zijn enige zoon gegeven heeft. Hij voldeed aan het recht van God. Hij alleen. Als wij aan Gods recht moeten voldoen, dat is wel de eis, maar dat is de hel. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Dat is eeuwig buiten. Gij kunt die prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dan is het toch wel een machtig woord, artikel 21. Dat spreekt over het genoegzame offer van Christus. Dat ervan spreekt dat God de Vader genoegdoening heeft in het offer van zijn Zoon. Dat de Heere Jezus zo'n volkomen hoge priester is, dat wij niemand anders hoeven te zoeken. En dat wij de zaligheid in niemand anders hoeven te zoeken. Daarom mag er verkondigd worden, er is gerechtigheid. Er is vergeving. Er is genade te verkrijgen op de vloekheuvel van Golgotha. Er mag verkondigd worden vanuit artikel 21, God is verzoend. Dat moet toch elke verdoemelijke zondaar vanmiddag als muziek in de oren klinken. God is verzoend. En tegelijkertijd, als het nou eerlijk ligt in je hart, dan is er ook de vraag, hoe krijg ik daar nu deel aan? Toch? Ik weet wel dat altijd al is gezegd dat Christus buiten ons genoeg is. En dan wordt er zo simpel gezegd, dat moet je geloven. Maar als het goed is en je ziel is je lief, dan is er ook de vraag, hoe krijg ik daar nu deel aan? O, werkelijk, je kunt van vreugde opspringen als je hoort van het enige offer. Het genoegzame offer, het volkomen offer. Dat is evangelie. Dat mag verkondigd worden tot aan de einde der aarde. God is verzoend. Maar ook voor mij. Ook voor mij. Je zou het toch niet met minder willen vanmiddag. Als ik nu niets anders heb, hè, dan God is verzoend. Er is een hoge priester. Ja, dan is er altijd die twijfel. En artikel 23 zal spreken over de vruchten van de rechtvaardigmaking, de vergeving van zonden en het eeuwige leven, de vrede met God. Kijk, dat missen die mensen. Christus buiten ons is wel het fundament, maar niet genoeg. Het is ook nodig, Christus in ons. En daar waar de Heilige Geest werkt, daar komt die vraag. Is het ook voor mij? Kan het ook voor mij? En hoe krijg ik nu deel aan het offer van Christus? Hoe krijg ik nu deel aan zijn borgwerk? Persoonlijk deel aan Christus en aan al zijn weldaden. Weet u persoonlijk, gemeente, dat u door een waar geloof met Christus verenigd bent? Weet u dat? Wij geloven, zegt Guido de Bray, dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen. Dat is al wat, hè, zo'n zin. Om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen. Maar Golgotha is een verborgenheid. Mag ik eens op de man vragen, hè? Wat weet u van het kruis? Wat weet u van de noodzaak van het kruis? Zijn er niet jaren voorbij gegaan dat u er niet eens aan dacht? Wat weet u nu eigenlijk ervan dat Christus die vloek moest dragen? Waarom moest hij die vloek eigenlijk dragen? Waarom wilde hij dat doen? O, de natuurlijke mens verstaat al helemaal niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. En dan hebben we misschien jaar en dag Goede Vrijdag en Pasen meebeleefd. En op onze manier misschien meegevierd, maar is ooit de sluier opgelicht en dat het kruis van Christus betekenis kreeg in uw leven? Deze grote verborgenheid. En dan de kinderen Gods. Wat weten zij er nu van af? Wie kan ooit de diepten van het lijden van Christus doorgronden? Deze grote verborgenheid. Vandaar die vragen. Hoe krijg ik daar nu deel aan? Dat wat er op Golgotha gebeurd is, is dat nu ook voor mij? Wat een vragen, wat een raadsels. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, te krijgen, te ontvangen. Ware kennis. Laat ik beginnen bij dat woordje kennis. Ik vrees dat voor heel veel mensen geloven niets anders is dan een sprong in het duister. Een onzekerheid in je geweten. Mensen praten wel over Christus, ze gaan misschien ook wel graag naar de kerk. Maar echt zeker weten op de bodem van hun hart dat ze vrijgesproken zijn en dat Christus ook voor hen aan het kruis stierf. Weten ze niet. Daarom is er ook geen vrede in het hart. Daarom is er ook niet dat uitzien om altijd bij de Heere te zijn. Er ligt geen fundament in hun hart. Geloven, dat is zoiets zoals wij dat in ons Nederlands taalgebruik ook gebruiken. Heb je net de deur op slot gedaan? Ik geloof van wel. Maar of ik het nou helemaal zeker weet? Je doet sommige van die routine dingen zo gedachtenloos en dan zit je later te denken, heb ik dat nu wel gedaan? Ik geloof van wel. U voelt wel aan, in het Nederlands heeft geloven niet zo'n hele, ja, duidelijke, zo'n hele sterke betekenis. In ieder geval niet de betekenis van zeker weten. Maar dan zou je zeggen, ja zeker heb ik die deur op slot gedaan. Wij geloven dat om ware kennis. Voor heel veel mensen is de geloofskennis net als in het Nederlands taalgebruik. Ik denk het. Je hoopt het. Maar je hebt misschien wel eens wat meegemaakt. Je staat er niet helemaal ongeïnteresseerd tegenover. Wij geloven dat om kennis van deze verborgenheid te bekomen. Kennis is niet waardeloos. Kennis is niet te verachten. Het is niet zo dat wij die kennis weg moeten doen. Was er misschien maar meer kennis? Laten wij de schriften maar onderzoeken naar het vermogen dat in ons is. Laten we maar naspeuren hoe verschijn ik rechtvaardig voor God. Als het hier niet helder is, wordt het hier in je hart ook niet helder. Maar toch heeft Guido de Bray er zo fijntjes aan toegevoegd. Ware kennis. Want geloofskennis bestaat niet uit een aantal feiten om dat te beamen. Misschien wil je wel te vuur en te verven verdedigen. Ja, zeker is de Heer Jezus lichamelijk geboren uit de maag Maria. Terwijl natuurlijk al heel veel mensen zeggen, dat kan toch niet. Maar wij geloven het. Wij geloven die feiten die in de Bijbel staan. Dat noemen we een historisch geloof. We beamen de schrift. We vallen er bovenop. En misschien denken we nog wel dat we soms ook troost hebben aan dat woord. Maar Guido de Bray heeft het over ware kennis van deze grote verborgenheid. En weet u wat nu die ware kennis is? Dat is niet alleen toestemmen dat het zo is, maar dat is ook omhelzen, zich toe-eigenen. En als die daad van het geloof beoefend wordt, ja, dan is daar geen onzekerheid in. Dan is het niet zo van ik hoop dat het ook voor mij is en ik wacht maar af. En misschien neemt de Heer mij wel aan. Dan is het een zeker weten dat God mij heeft vrijgesproken omwille van het offer van Christus. Ware kennis. Ware kennis. Dus dat is niet alleen de feiten op een rij. Dat is niet alleen een toestemmen dat het allemaal zo is. Maar met ware kennis wordt bedoeld dat hartelijke omhelzen, wat straks in onze tweede gedachte nog nader naar voren komt. Dus daar gaat het om. Hè. Het gaat erom of ik het ook weet. Bevindelijk weet. Bij ervaring weet. Wat het is om de Christus der schriften te omhelzen. Aan je hart te drukken. Kijk, en als dat gebeurt, dan zal geen leed het ooit uit je geheugen wissen. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen. Ja, hoe kom ik daar nu aan? Hoe kom ik nu aan die geloofswerkelijkheid? Want dat is het, hè. Net zo werkelijk als je nu in de kerk zit. En net zo werkelijk als je een keer met de hamer op je vinger slaat en je voelt hoezeer dat doet. Net zo werkelijk en waarachtig is het geloof. Dat is niet een verhaal. Dat is niet iets wat je graag zou willen. Dat is niet een ijdele bespiegeling in je gedachten. Maar dat is een geloofswerkelijkheid in je geweten, in je ziel. Daar is het ware geloof gezeteld. Kijk, en hoe krijg ik dat nu? Hoe kom ik daar nu aan? Aan dat waarachtige geloof. Dat die nieuwe werkelijkheid voor mij ontsloten wordt. Zodat je kunt zeggen, ja, maar dat heb ik beleefd. Dat heeft God mij geleerd. Welke jongen zou dan met zijn meisje gaan trouwen en zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet of ze van me houdt. En ik weet eigenlijk niet of ik haar wel ontmoet heb. Zou ze het echt wel zijn op de dag dat de bruidegom bij de bruid aanklopt? Zou ze het echt wel zijn die ik 3 jaar geleden heb ontmoet? Weet je toch, dat je elkaar zag. Dat je van elkaar bent gaan houden. Je hebt elkaar meer en meer leren kennen. Dat zijn toch dingen die je ervaren hebt. En welke moeder zou nu niet weten wat het is dat een kind geboren wordt? Daar kan ze toch over vertellen? Nou wel, dat wordt er nu met ware kennis bedoeld. Dat is een ervaring die dwars door je heen gaat. Hoe kom ik daar nu aan? Wel, zegt Guido de Bray, wij geloven dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt. Een oprecht geloof. Zie je? Ik bedoel het eerbiedig, maar de Heilige Geest doet de lamp aan in je leven. En dan zie je de chaos, wat je ervan gemaakt hebt. Dan zie je de verlorenheid, waar je naartoe reist. Dan zie je dat het niet goed zit tussen God en je ziel. Heeft de Heilige Geest de lamp wel eens aangedaan in uw leven? Het ware geloof ontstoken in je leven? Dat betekent dus dat die dingen werkelijkheid worden in je leven. Dat je benauwd bent vanwege je zonden en je ongerechtigheid. Dat de hel je op je hart, op je hielen zit. De Heilige Geest ontsteekt een oprecht geloof. Je ziet wel dat alle eer naar God uitgaat. Hè? Er is niks van de mens bij. De eis ligt er. De eis om rechtvaardig voor God te zijn. En tegelijkertijd, genade is ook genade in de diepste zin van het woord. Want geloof heb ik inderdaad niet op mijn zak. Daar word ik niet mee geboren. Het is natuurlijk wonderlijk, hè, als zo'n kleintje direct gaat ademen. En dat het een zuigreflex heeft. Dat heeft de Heer allemaal ingeschapen. Maar vergis u zich niet, dat geloof is niet ingeschapen. Het geloof dat wordt ontstoken. En dat doet de Heilige Geest altijd door middel van het woord in de middelijke weg. Het woord gaat ons hart raken. En de Heilige Geest paart het geloof van het woord, zodat het misschien vanmiddag voor het eerst werkelijkheid wordt in mijn leven. Wanneer is dat gebeurd? Dat het werkelijkheid werd. Ik lig verdommelijk voor God. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. De Heilige Geest ontsteekt een waar geloof. Om deze grote verborgenheid te bekomen. Kijk, als de Heilige Geest dat geloof ontsteekt, dan laat hij als het ware dat licht schijnen over het woord dat mij verdoemt en dat mij vrij spreekt. Alles wat mij ontbreekt, dat laat de Heilige Geest mij zien. Dat is in Christus te vinden en daar alleen. Dan krijg ik voor het eerst oog en oor voor de Heere Jezus en zijn volbrachte werk. Dan hoor ik dat de rechtvaardigheid die God van ons eist in het evangelie geopenbaard is. Dan zit ik zo heel anders in de kerk dan voorheen. Benauwdheid drukt me, maar ik heb gehoord dat God zijn rechtvaardigheid geschonken heeft. Daar werkt de Heilige Geest altijd op aan. Een oprecht geloof. Wat is dan een oprecht geloof? Wat is dan een waar geloof? Dat is onze tweede gedachte. Dat omhelst de Heere Jezus. Dat is een oprecht geloof. Ik vrees dat we vandaag horen dat mensen geloven, maar de persoon van de Heere Jezus is hen vreemd. Ze kennen hem niet. Ze kennen hem niet. Maar geloof me, als de Heilige Geest de lamp aandoet in je leven, en straks komt Gods kind boven, oh, dan is het waar, als hij dan de Heere Jezus ziet, dan zal hij in schoonheid alles overtreffen. En toch zullen ze zeggen, ja, hij is het in wie ik geloofd heb. Hij is het in wie ik geloofd heb. Dus daar is geen geloof zonder de Heere Jezus. Er is geen geloof zonder de omhelzing van de Heere Jezus. Dan kun je jezelf wijs maken. Dat is jezelf overeind houden. Dan heb je alleen wat oppervlakkige emoties. Die mensen moeten het doen met een mooie preek. En ze zijn erdoor vertroost geworden. En ze hebben wel een bemoediging gehad. Enzovoort. En als we nog een stapje verder gaan. En de dominee zegt ook nog dat is het begin uit God. Dan ben je al binnen zonder de Heere Jezus. Dan leef je al zonder de Heere Jezus. Dan ben je al rechtvaardig zonder de Heere Jezus. Maar daaraan kunt u een ware geloof herkennen. Dat de Heilige Geest het altijd laat komen tot de omhelzing van Christus. Daar gaat het om. Want buiten de Heere Jezus is geen leven. Sterker nog, buiten de Heere Jezus ben ik vervloekt. En dat is juist de nood van je ziel. Als God je daarin ontdekt. Dat je voor God niet kunt bestaan. En dat je die middelaar niet kent. Dat je niet geborgen bent. Dat je niet weet hebt van het bloed van Christus. Dat is juist de nood van je bestaan. Nou, wie zou er dan kunnen uithouden? Er moet toch vroeger of later iets gebeuren. Dat wil zeggen, Christus omhelzen door een waar geloof. Lees u maar mee. Een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Ziet u? Wat betekent dat nu eigenlijk, als Kito de Bret dat zo zegt? Het is in ieder geval glashelder, lijkt me, dat dus al dat geloof wat niet op de Heere Jezus gericht is, we vanmiddag rustig naast ons neer kunnen leggen. Daarmee kunnen wij voor God niet bestaan. Maar als de Heilige Geest een waar geloof werkt, dan zal hij altijd daarop aanwerken om Christus te omhelzen. Om Christus te omhelzen. Wat betekent die uitdrukking? Het is een van de uitdrukkingen voor geloven, net als hongeren, dorsten, komen, leunen, steunen, verwachten, eten, drinken. Dat zijn allemaal andere woorden ten diepste voor dat enezelfde woord geloven. Maar hier wordt omhelzen genoemd. Zou je je vijand omhelzen? Zou je iemand omhelzen die je niet mag? Nee, dat doe je toch niet. Zou je een onbekende omhelzen? Dat doe je ook niet. Omhelzen doe je alleen maar als een uitdrukking van innige verbondenheid. En van hartelijke liefde. Dan kun je elkaar hartelijk omhelzen en als het ware aan je beider boezem drukken. Dus als hier omhelzen staat, dan laat Kito de Bret zien dat het waarachtige geloof te maken heeft met die innige verbondenheid aan Christus. En weet u wanneer ik de Heere Jezus omhels? Op het moment dat Hij met zijn reine handen mijn vuile zondaar aan zijn hart drukt. En weet je wat er dan gebeurt? Als Hij dat doet, hè, dan kan ik niet anders. En dan wil ik niet anders dan Hem omhelzen. Als Hij zijn liefde uitstort in mijn hart, dan kan het niet anders of de liefde gaat terug. Als Hij tegen mij zegt, maar u bent de mijne. Oh, dan zeg ik het ook, u bent ook de mijne. Kan niet anders. Zodra de Heere Jezus iemand liefderijk omhelst met de armen van het evangelie. Zodra Hij zich openbaart als die zeer gewillige en alles meebrengende hoge priester. Ja, dan kan het niet anders of ik omhels Hem. Want daar werkt de Heilige Geest op aan. Hij heeft mij zoveel overtuiging gegeven van mijn verloren staat. Van de onmogelijkheid van mijn kant. En hoeveel dat is aan Hem. Maar wel zoveel dat het van mijn kant onmogelijk is. En als dan de Heere Jezus zich openbaart. En Hij brengt alles mee. En Hij drukt mij aan zijn boezem. Zou ik dan niet kunnen geloven? Nee, dat kan ik niet. Niet geloven. Onmogelijk. Als Hij mij aan zijn boezem drukt, dan omhels ik Hem ook. de Heilige Geest ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Zie je wat het geloof doet? Als Christus mij aan zijn hart drukt, dan druk ik hem aan mijn hart. En dan zeg ik, u bent toch van mij. Hoe kan ik nu weten of dat gebeurd is? Kijk, dominee Paulus zou zeggen, die het weten, die weten het. Weet u het? Die het kennen, die kennen het. Kent u het? Wel, Kido de Bre zegt zo mooi, hè? En niets anders meer buiten hem zoekt. Met al die woorden die ik net noemde voor een ware geloof, hè, daaraan kun je weten of je honger hebt naar Christus. Dan heb je het steeds weer. Of je gekomen bent tot hem, dan kom je steeds weer. En als hij jou omhelst en ik omhels hem, dan gebeurt dat steeds weer. Zodat die laatste geloofsvereniging de beste verzekering is. Dat ik rechtvaardig voor God ben. Begrijp u? Dat is wat het geloof doet. Het geloof is niet iets wat één keer ooit 20 jaar geleden gebeurd is. Dat zou me nogal een huwelijk zijn. 30 jaar geleden ben ik getrouwd, maar sindsdien hebben we nauwelijks contact met elkaar. Je leeft finaal langs elkaar heen. Dat gebeurt soms helaas, maar in het geestelijke leven niet. En niets anders meer buiten hem zoekt. Het is eigenlijk zo eenvoudig, hè? Eigenlijk zo eenvoudig. Weet je wat dat betekent? Dat nu de Heere Jezus telkens weer de eerste is die zijn kerk omhelst. Telkens weer. En dat is waar je soms zo naar uitziet. Hè? Dan zeg je, Heere Jezus, mag er nou vanmiddag mijn hart raken? Zou ik u nog weer eens mogen zien? Zou ik uw stem nog weer eens mogen horen? Dat is toch ten diepste het wezen van het waarachtige geloof. Dat hij zich openbaart aan je ziel. En dat je niet anders kunt en niet anders wilt dan hem omhelzen, hem eigen maken en nergens anders meer iets zoekt dan bij hem alleen. Telkens is hij de eerste en telkens zeg ik weer, u bent de mijne. We lezen het nog één keer. Een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Wat betekent dat nu, al zijn verdiensten? Het gaat hier dus eerst over de persoon van de Heere Jezus. En die verdiensten gaat over het werk van de Heere Jezus. Dan omhels ik hem, toen hij nog in de schoot van Maria was. Dan omhels ik hem, toen hij geboren werd. Dan omhels ik hem toen hij aan het kruis hing. Dan omhels ik hem toen hij stierf en begraven werd. Dan omhels ik hem als de opgestane en de ten hemel gevarene. Ik omhels hem als degene die zit aan de rechterhand des vaders. Al zijn verdiensten, dat wil zeggen hij heeft heel mijn leven overgedaan. En alzo ben ik rechtvaardig voor God. Want ik ben uit een onreine voortgekomen, als een onreine geboren. Ik kan vanaf de ontvangenis voor God niet bestaan. Maar ik omhels hem, de verdienste dat hij in de schoot van Maria geborduurd werd. En vanaf de prille ontvangenis plaatsvervangend stond, leed, geboren werd, stierf, opstond, ten hemel voor. Het geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Als een kindje geboren is en dan kan die moeder dat kindje zo omhelzen. Is ze zo gelukkig, hè? Dat doet nou het geloof. Heb je hem wel eens omhelst, is een ontvangenis. In zijn geboorte, in zijn lijden en in zijn sterven. Gods geest werkt altijd op die omhelzing aan. Daar gaat het om. Kijk, het gaat niet buiten benauwdheid en tranen en vertroostingen om. Maar als u niet meer heeft dan dat, dan staat u toch nog buiten. Alleen als wij werkelijk Christus in onze verlorenheid hebben mogen omhelzen, dan zijn wij vrij. Onze derde gedachte, de volkomenheid in Christus. Lees u maar mee. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van node is, in Jezus Christus zij, of, zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn hele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat we door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Wat leert Guido de Bree nu? Wat leert onze belijdenis? Wat leert de schrift? Wel, of ik heb Christus omhelst, en dan heb ik alles. Meer is niet nodig. Oh, er zijn ook altijd van die hele ernstige mensen die natuurlijk de nadruk leggen op de kennis van de zonde. En werkelijk waar, zou ik ooit een zaligmaker van zondaren nodig hebben, als ik de schuld van de zonde niet voelde drukken in mijn ziel? Zou ik ooit een zaligmaker nodig hebben die in de verlorenheid in de vloek hing, als ik zelf niet verloren en vloekwaardig voor God was? Maar pas op, hè, dat wij niet daarvan de zaligmaker maken. Dat wij niet de nadruk leggen op wat het niet is. Want het gaat om Christus. En dan is Guido de Bree zo scherp dat hij geen enkel compromis duldt. Hij zegt, of alles is in hem. Of ik ben alles kwijt. Het is dus niet zo dat de Heere Jezus een deel doet. En dat wij dat toch kunnen aanvullen met onze tranen, met onze boetedoening, met onze ellendekennis. Het is niet zo dat de ontdekking van onze ellende al een deel is van het ware geloof. Of een deel is van de ware zaligheid. Nee, wij weten voorbeelden genoeg uit de schrift. Dat die overtuigingen over zijn gegaan. En daarom zeggen wij toch, en dat is heel Bijbels, dat het in het wezen van de zaak met Christus begint. Heeft u hem omhelst? Zo niet. Dan zeg ik niet dat u alle ervaringen moet weggooien die er van tevoren geweest zouden zijn. Maar ik zeg u, daar kunt u niet mee leven. En daar kunt u niet mee sterven. Of, zegt Guido de Bree, zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof heeft, bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Kijk, wij moeten vanmiddag wel begrijpen dat Guido de Bree hier spreekt vanuit het wezen van het geloof. Zo is het. Kijk, of de gelovige dat altijd zo ervaart, dat is wat anders. Wat kan er een strijd zijn? Wat kan er een aanvechting zijn? Wat kunnen er een stormen overheen gaan? O nee, wij hebben niet een volkomen beoefening van het geloof. Dat is wat anders. Maar als het geloof in de beoefening is, ja, dan is er werkelijk een volkomen zaligmaker. Dan hoeft er niets meer bij. Dan gelden mijn tranen niet. Dan kan mijn schuld niet te groot zijn. Dan is er vrede in mijn hart. Vrede met God, toch? Kijk, en dan wenste ik wel dat ik altijd kon geloven. Dat is wat anders. Dan wenste ik wel, zolang ik in deze bedeling was, dat ik 24 uur per dag kon geloven. Oh, daar kom ik wel achter, bitter genoeg, dat dat niet zo is. Maar de Bree wil ons leren, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Wel in Christus, door een waar geloof. En dan hoeft er niets, maar dan ook niets meer bij. Zo is het toch, hè? Als alles mij veroordeelt, als mij de wet er buiten zet, als alles mij in mijn geweten aanklaagt, nochtans God alleen om de gerechtigheid van Christus mij vrij spreekt. Is u dat opgevallen dat ons artikel daarmee eindigt? Genoegzaam tot onze vrijspreking van onze zonden? O, daarom wordt de Heere Jezus in de prediking hoog verheven, want het gaat om hem en om hem alleen. Weet u wat er vanmiddag gebeurt? Vanmiddag staat u als het ware voor de rechter van hemel en aarde. En die rechtbank die wordt opgericht in uw en in mijn geweten. En daar wordt u aangeklaagd in de prediking. De schuldbrief wordt u thuisgebracht. En de schuld wordt u aangezegd. De hele wereld, hebben wij gelezen, ligt voor God verdoemelijk. En als nu de Heilige Geest dat ware geloof ontsteekt, de lamp aandoet, dan ga je het geloven. Dan heb je het niet zo breed. En dan ga je luisteren in de preek, hoe je rechtvaardig voor God verschijnt. Wel, daar hoor ik ook de vrijspraak vanuit datzelfde woord. Als elke boetvaardige zondaar vergeving van zonden wordt verkondigd. En dat wordt omhelst door een waar geloof. Dat het kruis van Christus er niet alleen voor anderen, maar ook voor mij heeft gestaan. Of, dat is het twisten van de Heilige Geest. Vanmiddag zegt de Heilige Geest, en daarmee klopt hij op ons geweten. Of je bent binnen, of je bent buiten. Of je hebt vrede, of je hebt geen vrede. Of je kent Christus, of je kent hem niet. Daar zit niets tussen. En waarom doet de Heilige Geest dat? Juist om ons uit te drijven. Zodat wanneer Christus geopenbaard wordt, wij hem graag omhelzen en hem graag aannemen, zoals in de handelingen staat. Want het moet noodzakelijk volgen. Maar als Christus een halve zaligmaker zou zijn, dan zegt Guido de Bret, dat is een al te ongeschikte godslasterling. Dat is ergerlijk. Stel eens voor dat de Heer Jezus veel gedaan heeft. Alles gedaan heeft. En waar het artikel mee eindigt, dat je zelf zou moeten geloven. Stel eens voor dat het daarvan zou afhangen. Stel eens voor dat we toch onze gebeden nog mee moesten tellen. Onze tranen mee zouden moeten doen. Wat is er toch nodig, hè? Dat de Heilige Geest het zo op de spits drijft in ons leven. Wat is het nodig dat wij leeggeschud worden, ontgrond en ontbloot worden door Gods Geest. Opdat wij de vrijspraak zullen horen uit het evangelie. En dat we zouden horen door het geloof alleen, zonder de werken, rechtvaardig voor God. Hoe kan dat dan? Wel, omdat er één ging staan in de plaats van zulke verdoemelijke zondaren. Daarom kan het. Omdat er één de schuld op zich heeft genomen. Daarom kan het. Omdat er één het oordeel is ingegaan voor veroordeelde zondaren. Daarom kan het. En als hij verkondigd wordt, oh, dan laat de Heilige Geest mij hem zien. In zijn schoonheid. In zijn algenoegzaamheid. Wat heb ik hem dan lief, hè? Omhelzen. Wat heb ik hem dan lief. Toch heeft u hem ooit zo gezien. Zijn stem gehoord. Hoe ik dat kan weten. Wel, dan is hij mijn één. En mijn al. Mijn één. En mijn al. Of. Nee, gelukkig is er geen halve zaligmaker. Maar een volkomen zaligmaker. En daarom wordt ellendige zondaren toegeroepen. Uw gerechtigheid is in de hemel. Onze laatste gedachte. Geen rechtvaardiging zonder geloof. Worden wij nu door het geloof gerechtvaardigd? Wat is dan de waarde van het geloof? Het is niet zo dat wij om ons geloof gerechtvaardigd worden. Maar dan zou je wel een heel groot geloof moeten hebben. Dan zou ons geloven bepalend zijn. Het geloven heeft wel alles te maken met de troost. Dat is wat anders. Maar het is niet bepalend. De remonstranten leren dat uiteindelijk wel. Die laten de keuze mogelijkheid en de keuze bij de mens, bij de hoorder liggen. De remonstrant zal ook zeggen, er is een volkomen middelaar. Er is een algenoegzame hoge priester. Maar het is aan u of u vanmiddag kiest voor hem. Of dat u hem omhelst of niet. Nee, gelukkig worden wij niet om het geloof rechtvaardig voor God.
En onze rechtvaardiging hangt niet af of wij geloven of wij niet geloven. Want als Christus zich openbaart, dan neemt hij alles mee. Ook het geloof. Weet u nog, toen hij zich openbaarde, toen nam hij geloof mee. En daarom is geloven zo eenvoudig. Geloven gaat of geloven gaat niet. Geloven gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Het is echt niet zo dat ik na een lange bange worsteling eindelijk misschien zou kunnen geloven en het mij zou kunnen toe-eigenen. Wel nee, als hij er is, brengt hij alles mee. Brengt hij ook het ware geloof mee. Want het geloof heeft wel waarde, want het behaagt de Heere om door het instrument van het geloof Christus en zijn gerechtigheid te omhelzen. Het geloof is als het ware de hand van de bedelaar die uitgestoken wordt en waarin de hele zaligheid geschonken wordt, zodat die hand zich weer terugtrekt en de Christus ook mag mijnen in het leven. Dat bedoelt Guido de Bray. Wij verstaan niet dat het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, dat leert de remonstrant. Maar het is een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Dat doet het waarachtige. Geloof. Ik zal u eens een voorbeeld geven. Stel nu eens voor hè, dat er wat bij zou moeten. En dat je geschikt zou moeten zijn voor God. Ik moest zomaar deze dagen denken aan Jacob en na Peniel. En toen Jacob met God geworsteld of God met Jacob had geworsteld. Toen is Jacob aangeraakt aan zijn heup. En vanaf dat moment ging je hinkende door het leven. Wat denkt u, hoe zal Jacob eruit gezien hebben aan het einde van die worsteling? Zou hij niet besmeurd zijn door de modder, gekneusd zijn? Ik zat zomaar te denken toen Jacob zijn twee vrouwen tegemoet liep, dat Lea in verwondering heeft gevraagd, Jacob, wat is er met jou gebeurd? En toen heeft Jacob gezegd, God heeft mij vrijgesproken. Begrijp u? Begrijp u dat ik niet als een heilige vrijgesproken word, maar dat ik als een goddeloze vrijgesproken word? En begrijpt u dat ik vrijgesproken word, dat ik dan als een gebroken mens door het leven ga, hinkende door het leven ga? Dat is nu het wonder wat hier staat. Nee, niet om het geloof, maar dan zou ik een sterk gelovige moeten zijn. Dan zou ik het zelf moeten kunnen, maar wel door het geloof dat mij gegeven is, omhels ik de gerechtigheid van Christus. En gelukkig dat er niet staat er een groot geloof. Gelukkig dat er niet staat een volkomen geloof. Gelukkig dat er niet staat een sterk geloof. Want de rechtvaardiging van de goddeloze hangt niet af van het geloof. Maar het hangt af van hem in wie wij geloven. En dan nog maar een keekje door de brein. Zou je dan een halve zaligmaker zijn? Dan zou ik maar voor de helft rechtvaardig voor God zijn. Dat is godslasterlijk, zegt Guido de Bray. Dat is een ergernis. Christus is een volkomen zaligmaker. O, als er nu zondaren zijn die in een toevluchtnemend geloof tot hem komen. Of in een verzekerd geloof. Dat doet aan de rechtvaardiging niet toe of af. Gelukkig niet. Nee, wij worden vrijgesproken. Vanuit het evangelie. Door het geloof. We lezen het nog samen. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonde. Kijk, als nu de gerechtigheid van Christus verkondigd wordt, dan zegt het geloof amen daarop. Daar hoeft niets meer bij. Hij is zo volkomen. Als ik hem zie, door het woord en door de Heilige Geest, dan zie ik hem zo gepast. Dan zeg ik, ja, deze middelaar, deze zaligmaker is het. En dan omhels ik hem. Moet u nog één keer meelezen hoe mooi Kieto de Bred het zegt. Dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Ziet u wat het geloof doet? Daar is een wederzijdse vereniging die nooit, nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Ik leef in zijn gemeenschap. Daarom heeft apostel Paulus gezegd, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is nou het wonder, hè? Niet omdat wij zulke goede gelovigen zijn. Niet omdat wij zulke sterke gelovigen zijn, maar omdat wij door een waar geloof met hem verenigd zijn. En die vereniging, die kan nooit meer teniet gedaan worden. Erin houden, dat betekent God de Vader heeft om Christus gerechtigheid vrijgesproken en zal om Christus wil vrijspreken. Of de apostel zegt in Romeinen 1, uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen, elke keer weer opnieuw heb ik het nodig om het uit zijn mond te horen. Mijn zoon, mijn dochter, ga heen. Uw zonden zijn u vergeven. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Als je de eis voldrukt, zal ik dan zeggen, Heere, maar ik ben trouw naar de kerk gegaan en ik ben zo ernstig geweest en ik heb dit wel eens? Nee. De vraag is, kunt u Christus en zijn gerechtigheid de Vader tonen, meer dan genoegzaam, tot vrijspraak van al onze zonden. Amen. Wij zingen Psalm 32, vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 6. Er is gerechtigheid dat voor u bestaat. We hebben het vanmiddag gehoord. Er is een volkomen zaligmaker. O Heere, geef dat we zo aan uw voeten mogen bedelen. Openbaart u zich ook aan mij. Mag ik u kennen, o Heere Jezus. Al degenen die u kennen, die verlangen opnieuw om uw stem te horen. Heb dank voor het onderwijs dat u gaf. Geef dat schuldigen de vrijspraak hebben gehoord. En in de vrijspraak de gerechtigheid van Christus hebben omhelst. O Heere, wil u met uw heilige geest onze ogen openen. Doe het ons verstaan, opdat we het weten mogen dat Jezus Christus en dien gekruisigd het fundament is waarop we staan door genade. Leven, sterven. Heer, bedankt voor het onderwijs dat u ons vandaag wilde geven. Mogen we er onze winst mee doen. Tot de eer van uw naam. En met het oog op de al naderende eeuwigheid. Ga zo met ons ook in deze week. Behoed en bewaar ons voor de zonde en waarvoor we te bewaren zijn. Heere, ontfermt u zich onder. En dat om Jezus wil. Amen. Zingen we ten slotte op Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 7. Verheffen uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.